gaan twee Bijbelgedeelten lezen over, nou, eigenlijk uit het leven van Paulus, zoals hij daarover schrijft in zijn brieven. We lezen vanaf vers 25. Paulus schrijft aan de christenen in Rome, dat is dus rond het jaar 50 geweest, hij zegt dan: nu sta ik echter op het punt naar Jeruzalem te gaan, om de heiligen daar bijstand te verlenen. Want Macedonië en Achaïe hebben voor de armen onder hen een collecte gehouden. Ze hebben daartoe vrijwillig besloten, maar ze staan dan ook bij hen in de schuld. Immers, omdat de volken deel hebben gekregen aan wat de heiligen in Jeruzalem in geestelijk opzicht geschonken hebben, zijn zij ertoe verplicht hen bij te staan in materiële zaken. Nadat ik mij van deze taak gekweten heb en de opbrengst van de collecte officieel aan hen heb overhandigd, zal ik jullie, mensen in Rome, op doorreis naar Spanje bezoeken. En ik weet dat wanneer ik kom, ik met de volle zegen van Christus kom. En dan vraagt hij om gebed, Paulus. Hij zegt: broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en met een beroep op de liefde van de Geest, vraag ik u dringend om samen met mij vurig tot God te bidden. Bid voor mij dat ik zal worden gered van de ongelovigen in Judea en dat mijn hulp door de heiligen in Jeruzalem zal worden gewaardeerd. Dan kan, indien God het wil, kan ik vol vreugde naar jullie toekomen om in jullie gezelschap nieuwe kracht op te doen en dan weer verder te reizen, dus naar Spanje. De God van de vrede zij met jullie allen. Amen. Paulus heeft deze brief aan de Romeinen geschreven omdat hij van plan was naar Spanje te reizen. Hij schreef deze brief uit Korinthe. En als je de landkaart een beetje voor je ziet, Korinthe ligt in Griekenland. En Paulus heeft een collecte, die heeft geld bij zich. En hij wil dus van Korinthe met dat geld naar Jeruzalem gaan. En als hij dat heeft gedaan, dan wil hij van Jeruzalem naar Spanje reizen en een tussenstop maken in Rome. Dat is eigenlijk zijn plan. En omdat hij naar Rome gaat en daar de christenen die daar al zijn wil bezoeken, schrijft hij deze brief 16 hoofdstukken lang om ze voor te bereiden. Dan eigenlijk om zichzelf te introduceren. Dit ben ik en dit vertel ik over Jezus. Maar volgens zover wij weten is Paulus nooit in Spanje geweest. Nadat Paulus van Korinthe naar Jeruzalem is gereisd en daar die collecte heeft afgedragen, waarvan dan nog maar de vraag is of die echt gewaardeerd is, is die gevangen genomen. En hij is nooit meer op vrije voeten geweest. Hij is naar Caesarea gebracht en daar heeft hij uiteindelijk, geloof ik, wel meer dan 2 jaar gevangen gezeten. En toen is hij als gevangene naar Rome gegaan. En daar is hij onder keizer Nero vermoord. Het is dus heel anders gelopen dan Paulus had verwacht. Hij had wat dat betreft deze brief niet hoeven te schrijven. Ja, die brief was bedoeld als voorbereiding voor een officieel bezoek. Nou ja, die reis, dat bezoek heeft eigenlijk nooit plaatsgevonden. Nou, in Spreuken staat: een mens maakt allerlei plannen. Wat wordt uitgevoerd is het plan van de Heer. Paulus droomde van een reis naar Spanje en het is het niet geworden. Maar is daarmee alles mislukt? Nou, ik denk het niet. Ik denk niet dat het geen reden is om niet meer te dromen. Het zou toch kunnen dat God Paulus zijn dromen heeft laten dromen? Zou het niet kunnen dat God Paulus zijn dromen heeft laten dromen omdat God heel graag wilde dat Paulus deze brief zou schrijven? Dat het hem eigenlijk daarom te doen was, om deze brief. Het zou toch kunnen dat het God daarom ging? Want als je erover gaat nadenken, deze brief heeft echt invloed gehad. Die heeft pas echt de wereld veranderd. Niet alleen Rome, maar de hele geschiedenis. Allerlei grote christelijke denkers. Ze zijn allemaal, nou, hun leven is veranderd door het lezen van deze brief. Augustinus in het jaar 400. Anselmus in het jaar 1100. Luther in 1500. Bart in 1920, Dunn in 1970 en 1980. Als Paulus niet van plan was geweest om naar Spanje te reizen, dan had hij dat nooit opgeschreven. Dus zou het kunnen dat God daarom hem die dromen maar heeft laten dromen? Als dat zo is, zou ik zeggen, droom maar dromen voor God. Bereid je dromen ook maar gewoon voor. Ga er maar gewoon mee aan de slag. Droom maar mooie dromen voor God en bereid ze goed voor. En daarna leg je ze in Gods handen. En dan gaat Hij ervoor zorgen dat ze in zijn plan passen. Dat is misschien een ander plan dan jij had gedacht. Maar wie weet. Wie weet komt er wel iets veel groters en veel mooiers uit dan jij ooit had gedacht. Dan het tweede Bijbelgedeelte. Filippenzen 1. Vanaf vers 12. Dan schrijft Paulus: jullie moeten weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. En bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesd te verkondigen. Sommigen doen het weliswaar uit afgunst en rivaliteit, maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. Zij doen het uit liefde, in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen, maar de eerste verkondigen Christus uit geldingsdrang, met onzuivere bedoelingen, om mijn gevangenschap te verzwaren. Maar wat doet het er eigenlijk toe? Wat telt is dat Christus verkondigd wordt, of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt. Dat het gebeurt, dat verheugt mij. En mijn vreugde is blijvend, omdat ik weet dat dit alles door jullie gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik me nergens voor zal hoeven schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden. Of ik nu in leven blijf, of dat ik moet sterven. Nou, en aan het eind lees je in vers 26, wanneer ik bij jullie terugkeer, heb ik des te meer reden om me op Christus Jezus te laten voorstaan. Paulus zat gevangen toen hij dit schreef. En we weten niet precies wanneer het was, maar het zou zomaar kunnen dat nadat Paulus van Korinthe, uit Korinthe naar, voor jullie afgezien is dat, naar Jeruzalem is gereisd, dat hij gevangen is genomen, naar Caesarea is overgebracht en dat hij deze brief aan de mensen in Filippi uit Caesarea heeft geschreven, dus na dat mislukte bezoek. En kan je het je voorstellen, daar zit hij dan, die grote apostel van Jezus, gevangen, dag in dag uit en uiteindelijk jaar in jaar uit. Dat is toch verspilling, verspilling van tijd. Het is toch niet echt efficiënt om Paulus in de gevangenis te laten zitten. Dat is niet echt handig, toch? Als je ziet wat voor dadendrang die man had, moet je een vrouw vastzetten. Dat is goed. En Paulus is maar één voorbeeld, maar God lijkt, als je de geschiedenis doorkijkt, God lijkt niet zo efficiënt te zijn. Als het gaat om de inzet van mensen. Sommige mensen werken heel hard in Gods naam. En ze zien geen enkel resultaat. Er gebeurt helemaal niks. Ze geven hun leven, gebeurt niks. Sommige mensen werken heel hard in zijn naam en ze zien geen enkel resultaat. Andere mensen zouden heel goed resultaten kunnen laten zien, maar kunnen niet hard werken. Omdat ze worden uitgeschakeld, omdat ze gevangen worden genomen of omdat ze ziek worden. God lijkt niet zo efficiënt. De een werkt hard en ziet niks, de ander zou hard kunnen werken en resultaat kunnen boeken, maar kan dat niet. En toch, ook hier geldt, net als bij de brief van de Romeinen, dat Paulus het briefje schreef in de gevangenis en dat wij het nog steeds lezen. Het was misschien niet efficiënt, 4 pagina's over 2 jaar, maar wel ontzettend effectief. Zo is God. God gaat niet over efficiëntie, maar wel over effectiviteit. En het is enorm effectief geweest. Trouwens ook op korte termijn, niet alleen voor ons nu, maar ook op korte termijn. Het lijkt erop dat heel langzaam duidelijk werd dat Paulus niet gevangen zat omdat hij misdadiger was, maar omdat hij een volgeling van Jezus was. En er staat, het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. Nou, wat moet je denken aan het Romeinse hoofdkwartier? Je zou kunnen denken aan het Romeinse staatsapparaat. En omdat die Romeinse soldaten dat hele Rijk doorreisden, Paulus zat gevangen in Caesarea, gevangen door de keizerlijke garde. En voor je het wist, doken overal geruchten op in het Romeinse Rijk. Hé, er zit iemand gevangen omwille van Jezus. En ze wisten misschien nog niet wie Jezus was, maar dat gerucht verspreidde zich wel door het hele Romeinse Rijk. Doordat die Romeinen zo mobiel waren. En dat spoorde anderen aan om veel vrijmoediger over Jezus te spreken. Sommigen blijkbaar met goede motieven en anderen met veel mindere motieven. Dus het was effectief. Maar wat ik het meest bijzondere vind als ik dit lees, is dat Paulus blij is met zowel de mensen met goede bedoelingen als de mensen met kwade bedoelingen. Hij zegt, zolang Christus maar verkondigd wordt. En ik vraag me af, zouden wij dat nou kunnen? Zouden wij kunnen bidden voor mensen die we eigenlijk niet mogen? Zouden wij kunnen bidden voor mensen die werk doen in Jezus' naam, maar ons eigenlijk dwarsbomen of eigenlijk hele andere motieven hebben? Zouden wij daar een zegen over kunnen vragen? Je zou je eigen voorbeeld kunnen verzinnen, maar ik moest denken, stel nou dat onze halve kerk leegloopt naar een andere gemeente. Zou ik dan met vreugde kunnen bidden voor de voorganger van die andere gemeente? Nou, ik zou het nu zo makkelijk vinden. Maar dat is wat Paulus doet, toch? Dat kan die. Ik vind dat heel bijzonder dat iemand dat kan. Twee Bijbelgedeelten. Romeinen 15 en Filippenzen 1. Gewoon twee momenten uit Paulus' leven. En toch kunnen we er heel veel van leren. Romeinen 15, droom je dromen maar. Bereid ze voor en ga maar aan de slag in Gods Koninkrijk. Liever te veel gedroomd. Ik ga naar Spanje, ik ga dat Koninkrijk verkondigen. Liever te veel gedroomd dan te weinig. Liever te veel voorbereid dan te weinig. Leg het wel in Gods handen en misschien komt er wel iets anders uit. Maar droom maar. En dan Filippenzen 2. Gods effectiviteit is anders dan wij verwachten. En dat is zo de geschiedenis door. Het bleek zo in het leven van Paulus. Het bleek in het leven van Jezus en levens van andere mensen. En dan kunnen danken voor mensen die hele andere plannen hebben dan wij. Hele andere motieven dan jij hebt. Toch kunnen danken. Dat is bijzonder. Het zijn twee dingen waar, ja, die mij wel aan het denken zetten. We gaan zo direct bidden voor onze plannen voor deze zomer van World Servants. Nou, we bereiden van alles voor. Misschien komt er wel iets heel anders uit dan we, ja, dan mensen verwachten. Misschien zou je wel hele andere dingen willen doen. Of hetzelfde. Toch maar bidden. Ik denk dat we veel kunnen leren van Paulus. En dat het allerbelangrijkste is wat hij deed is Gods Koninkrijk zoeken. En zijn leven in zijn handen leggen. Daar gaan we nu eerst over zingen.